Wij beginnen het verhaal in 1 Samuel 28 met en het geschiedde in die dagen. De dagen dus waarin David resideerde in Ziklag, het voedraal, heb ik gezegd vorige keer. In der Filistijnen land, maar dan toch buiten de legerplaats of althans buiten Gat. Het geschiedde in die dagen als de Filistijnen hun legers verzamelden tot de strijd. En u weet, want daar zijn we vorige keer mee geëindigd, David had ook zijn 600 man. En daar trok hij ook mee ten strijde tegen de klassieke, de oorspronkelijke vijanden van Israël. Die er eigenlijk al niet meer hadden moeten zijn, maar die het tot op heden redelijk goed overleefd hadden, om zo te zeggen. Dat waren immers de vijanden die van ouds geweest zijn, de inwoners des lands. Weet u nog, dat was hoofdstuk 27, vers 8, waartegen hij optrok. Ja, die onduidelijke figuren op de Amalekieten daarna. Maar ja, dat is eigenlijk ook een soort verzamelnaam in de praktijk. Hoe het ook zij, in 28 vers 1 geschiedde het in die dagen als de Filistijnen hun legers vergaderden tot de strijd om tegen Israël te strijden. Wat daar de aanleiding precies van geweest is, weet ik niet. Maar je mag aannemen dat ze bedacht hebben dat Israël dan wel zo niet al te sterk was of niet al te sterk meer was. Dan zal ik wel tamelijk oud geworden zijn in die dagen, want voor zover wij weten heeft hij ook 40 jaar geregeerd. En je bent hier aan het eind van die 40 jaar dus. Maar in ieder geval, de omstandigheden worden door hen zodanig ingeschat dat ze hun legers vergaderden tot de strijd om tegen Israël, Saul dus, te strijden. Zo zei Achis tot David, gij zult zekerlijk weten dat gij met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen. Voor zult kun je ook lezen, moet, dat hoef je in Duitsland niet uit te leggen trouwens. Du zalst, en dat betekent niet je zult, maar dat betekent je zult. En dan moet je dus, hè. Hij zegt dus tegen David, gij moet zekerlijk weten, dat wil zeggen, ik zeg het u hierbij, dat gij met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen. Voorgaande vers, het laatste vers van hoofdstuk 27 immers, staat Achis geloofde David zeggende, heeft zich ten eenenmale stinkende gemaakt bij zijn volk in Israël, daarom zal hij eeuwiglijk mij tot een knecht zijn. Het gaat dan naadloos over in hoofdstuk 28, want Achis denkt dat hij aan David de goede hulp zal hebben bij de strijd. Dat blijft hij ook denken, maar zijn collega's of zijn raadsheren of wie het maar waren, zijn generaals dan wel zijn ministers, blijken het er later toch niet zo mee eens te zijn. Dat is hoofdstuk 29, uitgebreid. En dus wordt David terug naar huis gezonden, naar Ziklag. Maar dan blijkt Ziklag te zijn ingenomen door de Amalekieten. Het is een wat gecompliceerde geschiedenis langzamerhand. Maar ik had u gewaarschuwd. Goed, in vers 1 was dus dat Achis tot David zegt, gij zult met mij optrekken, gij en uw mannen. En David antwoordt Achis, zegt tot Achis, aldus zult gij weten wat uw knecht doen zal. U zult vast wel een baantje voor me hebben. Dat betekent het, hè. Als tot David gezegd wordt, je gaat mee ten oorlog, zegt David, nou, dan is kennelijk al bepaald wat mijn functie zal zijn. En Achis zei tot David, daarom zal ik u ten bewaarder mijns hoofds zetten te allen dagen. Achis zegt, ik stel je aan tot mijn lijfwacht. De persoonlijke, de koninklijke garde, noemen ze dat ook wel.
De garde sterft, vergis zich. De garde sterft, vergis zich niet over.
Zoiets, ja, zo is dat. De garde geeft zich nooit over. Die sterft, ja. Ja. Ik weet niet of het nog bestaat, behalve bij de paus, dat weet u toch, hè. De pauselijke garde.
Ja.
De Zwitsers, ja. Ja, ze zien eruit als zwarte pieten, maar ze zijn wit, dat wel. Maar ze hebben wel zo'n pakje aan, denk ik. Maar goed, ik blijf het een gepaste komische vertoning vinden, eerlijk gezegd.
Ja,
toe maar. Maar Koninklijke Garde heet dat. Ik zal u ten bewaarder mijn hoofd zetten, te alle dagen. Samuel nu was gestorven. Dat was al een paar hoofdstukken eerder, want dat was in hoofdstuk 25, vers 1. En begraven te Rama, want dat staat daar ook. En hier staat het weer. En ook dat ze rouw over hem bedreven hadden, het wordt hier herhaald. Samuel nu was gestorven en gans Israël had rouw over hem bedreven. En ze hadden hem begraven te Rama, te weten, in zijn stad. En zijn er, maar dat voelt u wel aan natuurlijk. Er zijn er altijd die dan zeggen, nou ja, als hij in hoofdstuk 25 al dood is, kan hij hier niet doodgaan. En als hij hier doodgaat, dan is hoofdstuk 25 vers 1 dus buiten de orde. En in hoofdstuk 25 vers 1 is ook een raar vers midden er tussendoor. Want er wordt verder niks meer over gezegd. Hè? En zo krijg je dat soort gekke situaties. Vooral als je verzen uit hun verband rukt. Want in het verband van 1 Samuel 28 is er natuurlijk geen enkel probleem. Hij was al gestorven, maar dat is niet waar het over gaat. Laat staan dat het erover zou gaan dat hij hier op dit moment zou sterven. Dat is al gebeurd. Maar het wordt hier aangehaald om een heel eenvoudige reden. Die reden blijkt uit de rest. Dus je moet gewoon verder lezen. Want in de rest van het vers staat: en Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers en duivelskunstenaars. Wanneer hij dat gedaan heeft, weet ik ook niet. Maar de strekking ervan is dat als je bij de een of andere hogere macht of zoiets wil informeren naar de stand van zaken, dan wel naar de toekomst, dan wordt het toch moeilijk, want je zou gaan naar de profeet, dat is Samuel, maar die is er niet meer. Of je zou gaan naar de waarzeggers, maar ja, die zijn er ook niet meer, want Saul heeft ze weggedaan. Uit het land weggedaan, want dat is wat er staat. De waarzeggers en de duivelskunstenaars. En dat is heel de strekking van vers 3. Dat wil zeggen, Saul kon nergens om raad vragen hoe zal dit gaan. Uit de voorgaande hoofdstukken hebben we trouwens gezien dat David bij gelegenheid de Heer om raad vraagt. Dat doet hij via, hoe heet hij ook alweer, Achimelech. De overlevende van de priesters uit Nob, weet u nog, die was ontkomen met Urim en Tumim. Maar die was bij David, niet bij Saul. Hoewel, ook in de dagen van Saul, kennelijk de tabernakeldienst werd voortgezet. En te verwachten is dat daar wel degelijk een opvolger was van de hoge priester.
Doeg.
Hè?
Die Doeg.
Ja, dat was die Edomiet.
Ja, dat was nog best
al. Maar het punt is namelijk want ik zeg dat niet zomaar. Het punt is namelijk dat we later onder David te van doen krijgen met twee figuren die allebei als hogepriester fungeren. De een is die Achimelech en die andere, dat weet ik niet meer wie het is. Daar ben ik zijn naam even van kwijt. Dat wordt later wel opgelost. Later is er inderdaad nog maar één. Maar dat er twee zijn, laat zich verklaren. Doordat één van de twee ging met David mee. En de andere volgde gewoon de hoge priester op onder Saul. Dat is hoe die lijn uiteenloopt dan. Maar goed, dus nu verder niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat Saul nu de Heere moet vragen. En dat wordt dus toch problematisch. Dat staat hier ook, dus ik kan het zo goed doorlezen. Er staat namelijk in vers 4, en de Filistijnen kwamen en vergaderden zich, en zij legerden zich te Sunem, en Saul vergaderde gans Israël, en zij legerden zich op Gilboa.
Dat is
altijd lastig als je geen kaart bij de hand hebt. Ik hoop altijd dat mensen een kaart in hun Bijbel hebben, maar die heb ik ook niet. Je hebt van die Bijbels, hè, met Bijbelse kaarten. En dan zult u zien dat de plaatsnamen die je zoekt er toch niet op staan.
Nee.
Murphy schrijft dat voor, hè. Maar goed. Maar het is wel ongeveer.
Dalagor, heb ik gevonden.
Israël staat er misschien wel op. Dat is knap in de buurt. Israël. In elk geval, je hebt die vlakte van Israël. Dat is, ken je de Karmel? Haifa, de Karmel? Die loopt zo van linksboven naar rechts naar beneden. Nou, boven die bergrug, meer naar het oosten, daar ligt.
Israël.
Dat, hè?
Israël.
Jezreel, ja, daar in de buurt. Er loopt een vlakte achter die bergrug langs zo'n beetje. Ja, daar liggen nog veel meer plaatsen aan. Nazareth ligt er feitelijk ook aan. En Nain liggen weer tegenover elkaar. Dan heb je, heet die berg ook alweer...
Tabor.
De Tabor, ja, die ligt daar ook nog aan. Dat is wat verder naar het oosten. Maar even kijken. Gilboa is het gebergte, of heet het gebergte, ten zuiden van die vlakte van Jezreel. Dus aan de kant ook van, hoe heet die plaats, Megiddo. Maar naar het zuiden, dat is het gebergte van Gilboa. Strekt zich nog tamelijk ver uit. Voor zover ik mij herinner. En wat, even kijken. Daar was Saul. En Sunem ligt aan de noordelijke kant van die vlakte. Dat is niet zo ver uit elkaar, hoor. Dat is pak een beetje 10, 15 kilometer. Zoiets. Die vlakte is daar een kilometer of 10 breed, maar het zal nog op de hoogte geweest zijn. Want als je verzamelt voor de strijd, dan ga je niet beneden in het dal. Want dat verlies je. Want dan moet je omhoog vechten. Dus dat gaat niet zo. Ze verzamelen zich, maar dat zie je vaker in de Bijbel, aan weerszijden van één dal. Zo werkt dat. Laat de anderen maar komen, dat kunnen ze niet. Maar dat geldt voor de andere kant net zo goed natuurlijk. Hè? Ja, het is een gebergte. Het is niet maar één berg. Het is een gebergte van Gilboa. Sunem ligt aan de noordkant ervan en dan weer een eindje naar het oosten ligt Endor. Dat hebben we ze alle drie gehad. En in Endor, een eindje naar het oosten van Sunem, eindje noordoostelijk van Sunem, ligt Endor. En dat is waar die vrouw is uit de volgende verse, waar Saul dus toch gaat proberen van hogerhand, of heet het lagerhand, een antwoord te krijgen op zijn vragen. Namelijk of de Heer met hem is, dan wel de Force. Ja, may the Force be with you. Nou, vooruit maar. Maar dat is ongeveer de situatie. Groot dal ertussen is goed overzien. Strijdtoneel geweest, even door tussen allerlei volkeren overigens. En dat zal het ook weer zijn overigens in de toekomst. Al hebben we het dan niet over de 70ste week van Daniël, maar daarna nog, hè. Het is de laatste strijd tussen de legers van Babel en Israël. Om zo te zeggen, de legers van Babel die trekken tegen Jeruzalem. Die komen van het noorden, zoals gebruikelijk, het land binnen. Maar ze komen niet verder dan die vlakte, want dat is van oudsher het slagveld. En daar zullen ze dus ook daadwerkelijk omkomen. En als u mij vraagt, heeft op zijn minst één Filistijn daarmee te maken... Nou ja, wat zeg ik allemaal? Het is een beetje buiten het onderwerp, maar wat ik dus wel sta te vertellen is dat deze plaats ook in de toekomst nog zo'nzelfde soort functie vervult, waarbij een einde wordt gemaakt aan de religie als zodanig, al is dat niet meer die van de Mozaïsche wet of het Jodendom, maar het is wel die van Babel. En dat is niet zo ver uit de buurt dan, hè, want alle godsdienst komt uit Babel, zoals u wellicht weet. Maar als de Heer zelf zijn koninkrijk, de zoon van David, hè, als die zelf zijn koninkrijk op aarde komt vestigen, is dit de laatste oorlog op die plek, feitelijk. Hè. Zoals beschreven, uiteindelijk in Openbaring natuurlijk, want de term Armageddon, dat is aanduiding van die plaats. Die vinden we alleen maar in Openbaringen, verder nergens anders. De gebeurtenissen overigens vinden we wel elders, maar dat doet nou weinig de zaak. En wat die Filistijn betreft, dat is een beetje buiten de orde nu, maar ik zei minstens één, omdat ik verwacht dat die legers in de toekomst geleid zullen worden onder het gezag staan van één Filistijn. Die is wat moeilijk, maar het komt erop neer. We hebben van doen met legers die voortkomen en een koninkrijk feitelijk, dat laatste wereldrijk, dat voortkomt uit Ismaël, Esau, Amalek, Agag. Haman, verder kun je de lijn in de Bijbel niet volgen. Maar ook al zijn het dan Amalekieten, om zo te zeggen, al zijn het Ismaëlieten, Edomieten, wat het ook zijn, Het kan best dat aan het hoofd daarvan een Filistijn staat. In de eerste plaats, mensen hebben nou eenmaal meerdere voorvaderen. Komen op zijn minst uit twee geslachten voor. Dus als die uit Ezu is, kan het ook nog een Filistijn zijn. En het andere is dat de oorsprong van die Filistijnen eigenlijk helemaal niet lag. En ook in onze dagen, wat betreft de Palestijnen, niet ligt bij een gemeenschappelijke afstamming. Maar ze hebben zich gewoon verzameld in een bepaald gebied. En dat is het dan. Dat geldt voor de oude Filistijnen in hoge mate. Dat geldt voor de Filistijnen van vandaag zeker. Want de Palestijnen die wij vandaag kennen zijn Edomieten, dan wel Ismaëlieten. Maar deze groep, die min of meer toevallig ontstaan is, noemt zich Palestijn. Daarmee Filistijn woont ook in het gebied. In de eerste plaats trouwens in het gebied van de oude Filistijnen enzovoorts. En ik verwacht dat iemand uit die kring dan ook inderdaad daar een belangrijke functie vervult in de toekomst. Waarbij ik bovendien, maar nou ben ik helemaal buiten de orde, moet opmerken dat historisch gezien die Palestijnen, wat wij kennen als Palestijnen, heette enige jaren, decennia terug, Palestijnse vluchtelingen. Vluchtelingen uit Palestina. Die gevlucht zijn in 1948 bij de oprichting van de Joodse staat en in verband met de oorlog die toen uitbrak tussen die kersverse Joodse staat en de buurlanden. Maar eigenlijk gaat het verder terug, wat wij Palestijnen noemen het dus dit, hè. Dat komt uit die Palestijnse vluchtelingen die wij langzamerhand zijn gaan noemen het Palestijnse volk. Het zij zo. Maar het neemt niet weg dat weer enige decennia daarvoor dat gebied daar in het Midden-Oosten, met name het zogenaamde Heilige Land, verdeeld is geworden, Palestina. En daar hoorde het gebied van Jordanië ook bij. Sterker nog, dat was het grootste gebied eigenlijk. En dat gebied, dan mochten de Arabieren, niemand sprak over Palestijnen, dat bestond niet. Land heette zo. Maar sinds de Romeinen, want die hebben het zo genoemd. Maar daar mochten de Arabieren zich vrijelijk vestigen. Dat is oostelijk van de Jordaan en westelijk van de Jordaan mochten de Joden zich vestigen, maar de Arabieren ook. Strikt genomen, de Palestijnen, dit is dus eigenlijk Jordanië. En uw memorie gaat misschien niet ver genoeg terug. Maar na 1948 had je dus het probleem van die Palestijnse vluchtelingen. Die werden opgevangen in kampen. En daar hielden ze ze ook in. Om het probleem in stand te houden. En in heel de wereld kon je horen dat men vond dat Jordanië verplicht was om ze gewoon op te nemen. En terecht, want het land was verdeeld tussen Arabieren en Joden, om zo te zeggen. Dus als de Arabieren vluchten uit de nieuw opgerichte Joodse staat, ja, dan zouden ze zich vrijelijk moeten kunnen vestigen in Jordanië. Want voor dat doel is Jordanië opgericht in de dagen, de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat weet bijna niemand meer, maar dat is zo. Zodat inderdaad ook nog de kans bestaat dat die ene Filistijn of Palestijn in de toekomst inderdaad gewoon rechtstreeks voortkomt uit het Jordaanse koningshuis. Ik geloof dat het redelijk veilig is om het te zeggen, maar dat zou mij niet verbazen dat het daaruit komt in plaats van uit de categorie Palestijnse vluchtelingen. Maar goed. Is trouwens het enige koningshuis daar in het Midden-Oosten. Nou, je hebt in Saudi-Arabië nog een koningshuis, hè. Maar dat Hasmoneese koningshuis van Jordanië, dat is officieel verantwoordelijk om de islam te verdedigen en dat soort dingen meer. En wordt geacht af te stammen trouwens van, maar wie niet, hè. Af te stammen van Mohammed. Maar ja, er zijn er nogal veel die van Mohammed afstammen als u mij vraagt. Maar ik heb me daar verder niet in verdiept. Maar dat het wel degelijk om zo'n Filistijn gaat, dat leidt je af uit dit soort geschiedenissen. En in de eerste plaats misschien nog wel uit de geschiedenis van Goliath. En toen hebben we het natuurlijk over gehad, hè. Goliath, de glanzende, weet u nog? Ja, synoniem voor Nachash, de slang. Dat betekent namelijk hetzelfde. de glanzende. Nou ja, toe maar weer. En dat deze strijd op een of andere wijze vooruitziet naar een nog toekomstige strijd, dat is zo. Al wijst het net zo goed naar een gebeurtenis die in het verleden al had plaatsgevonden, tot op zekere hoogte. Het gaat om de strijd tussen wet, religie enerzijds en het nieuwe verbond onder Christus anderzijds. Saul is de personificatie van de wet, David is de personificatie uiteraard van het nieuwe verbond. En dan heb je daartussenin nog de categorie Filistijnen. Dat is de natuurlijke mens, zoals we nu inmiddels toch wel vele malen niet alleen gezegd hebben, maar ook gedemonstreerd. Wat vindt Achis zomaar een mens, weet u nog? Een mens. Wat vindt Achis er allemaal van? Wat vinden de Filistijnen ervan? Willen ze het oude verbond of willen ze het nieuwe verbond? Het antwoord is...
Geen van
tweeën, precies, ja. Precies. En daarom is het niet zo gek dat aangezien David geacht wordt tegenstander van Saul te zijn, en Achis die is ook tegenstander van Saul, dat Achis denkt, ik kan die Saul mooi gebruiken voor mijn doel. Ja.
Ik kan daarom
mooi gebruiken. Ja.
Zeg
ik het verkeerd? Nee, sorry. Nee, ik bedoel... Achis denkt dus, ik kan David mooi gebruiken voor mijn doel. Want we zijn beide tegen Saul. En inderdaad, het nieuwe verbond is tegen het oude verbond. En het oude verbond is tegen het nieuwe verbond. Die twee, die kunnen niet door één deur. Ik geloof dat het redelijk Bijbelse beeldspraak is zo. Maar in ieder geval, ze verdragen elkaar niet. Het zijn twee... tegenovergestelde zaken, uiteraard. En voor een deel is die kwestie beslist in wat wij noemen de eerste komst van Christus. En anderszins wordt het uiteindelijk ten volle beslist in de dagen van de wederkomst van Christus, uiteraard. Waarin eerst een eind gemaakt wordt aan het nog steeds bestaande judaïsme. En daarna aan die wereldreligie van die dagen in het algemeen. Die heb je toch? En beiden... Zowel Jodendom als wat het maar is, hoe je het maar noemen moet, die godsdienst in het antichristelijke rijk, beiden staan tegenover de zoon van David uiteraard. En staan het nieuwe verbond in de weg. En daarom krijg je eerst het einde van het judaïsme in de ondergang van de Joodse staat. En daarna krijg je alsnog de ondergang van al het andere wat in Babel thuis hoort. Toch? En dat wordt inderdaad beslist in Armageddon, maar dan ben je op dezelfde plek als waar deze geschiedenis zich afspeelt. Goed. In ieder geval, Saul had geen mogelijkheid om te vragen aan de Heer of wat dan ook. Maar wij lezen van hem, vers 5, toen Saul het leger der Filistijnen zag, zo vreesde hij en zijn hart beefde zeer. De moed zonk hem in de schoenen. Hij zal wel gedacht hebben, onze hoop is afgesneden. Wij zijn verdord. Dit is uit Ezechiël 37, maar oké. Zoiets. En Saul vraagde de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Dat heeft hij misschien gedaan via de alternatieve priester. Maar de Heere antwoordde niet, nog door dromen... Nog door de Urim, dan wel Tumim, dat is dat verhaal van de Efod, weet u wel, met Urim en Tumim, waarbij het lot geworpen wordt enzovoorts. Kennelijk had hij die, tenminste dat lees ik in zo'n vers, al weten wij dat de originelen meegegaan zijn met David, hè. Met die priester die gevlucht was en de Urim en Tumim had meegenomen naar David, zodat David de Heer kon vragen en dan ook een antwoord kreeg. Zoals in hoofdstuk 26 bijvoorbeeld. Maar de Heer antwoordde niet. Nog door de profeten, want er zijn er altijd die zich voor profeten uitgeven. Of dat terecht of ten onrechte profeten waren, weet ik niet. Maar het kan natuurlijk zijn dat de Heer niks te zeggen heeft tegen Saul. En dan hebben de profeten ook niks te zeggen, als ze tenminste goede profeten zijn. Als het echte profeten zijn, houden ze dan hun mond, hè. Dat staat ook ergens al in het Oude Testament uitgebreid beschreven. Van profeten die zeggen, al zo zegt de Heer. En dan zegt de Heer, maar ik heb helemaal niet gesproken. Ja. Maar Saul krijgt geen antwoord. Toen zeide Saul tot zijn knechten, zoek mij een vrouw. Waarom dat een vrouw moest wezen, dat...
Ja, het zijn vaak vrouwen, hè?
Ja, precies, dat is het verhaal, ja. Die hebben daar gewoon meer aanleg voor. Dus als je zo iemand zoekt, dan is het gewoonlijk een vrouw. Of een man die niet al te fanatiek is. Die uitdrukking staat niet in de Bijbel. Die is...
Is goed.
Moet ik even over nadenken. Dan weet ik weer waar die vandaan komt. Maar...
Houd je.
Je hebt gelijk, ja. Ja.
Nou
ja, zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft... dat ik tot haar ga en door haar onderzoeken. En zijn knechten nu zeiden tot hem... ziet, de Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En Saul verstelde zich. Hij trok zich om, voor de Groningers onder u. Hij verkleedde zich. Hij deed zijn koninklijke kleding af. Hij verstelde zich en trok andere klederen aan. En ging heen. En twee mannen met hem, en ze kwamen des nachts tot de vrouw. En hij zeide, voorzeg mij toch door de waarzeggende geest en doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. En toen zei die vrouw, dat kan niet, dat mag niet, want het is door Saul verboden, enzovoorts. Hè. Nou ja, en toen kwamen wij in de moeilijke situatie terecht van de waarzeggerij, om zo te zeggen, of van spiritisme, want dat is ook... hoe men dat van oudsher aanduidt, het oproepen van geesten enzovoorts. En dan blijven wij meestal in het hele verhaal steken natuurlijk. Want wat moeten wij daarmee aan? In de eerste plaats dan maar even. Wat stond er? In vers 3, Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers... Letterlijk staat er degene die een hadden. Die een op hadden. Want dat is wat er staat. En dat is ook de uitdrukking in vers 8. Dat is de vaste uitdrukking trouwens. Voorzeg mij toch door de op. En doe mij opkomen. Want dat woord op wordt vertaald met een waarzeggende geest. Het is wat lastig, want het zijn maar 3 letters. En het lijkt daarbij trouwens nog verdacht veel op Ab, namelijk vader. En daar komt het woord ook vandaan. Nou, of het daar vandaan komt, dat kan ik zo niet zeggen. Maar daar hangt het wel mee samen.
Ja, dat heet dus ook. Zo heet dus ook precies. Dan heet het een spirit guide.
Ja, het begrip vader zit erin, ja. Want het begrip vader is niet maar verwekker, maar vader is ook de leraar, de spreker, de gever, de onderwijzer. In metaalbewerking, dan wel in de orgelbouw geloof ik, of wat het maar was. Harpen trouwens ook. U weet wel, uit Genesis heb ik het nu over, hè. Tubal-Cain, die was de vader der smeden, toch, staat er. En Jubal, dat weet iedereen, hè. Ja, zoiets. De vader van enzovoorts. En zo'n geest wordt ook inderdaad min of meer vader genoemd. Het is wel aardig. Ik kijk even of de Australische versie nog in ons midden is. Die heeft een familiar spirit.
Ja, familiar
spirit. Ja, een geest uit de familie, lees ik hem.
Het betekent een... U had het over dat geesten die hechten zich.
Ja.
Aan je. En dat is dan je familiar. Dat is
ja.
Kennis.
Een relatie. Ja. Een familie, een kennis, een relatie. Ja. Uit je maagschap. Dat is het ook. Want meestal gaat het om voorouders. Die geesten. Geesten der voorouders, vandaar het over de hele wereld. Nou, niet op elke plek, maar je kunt het bijna overal vinden. Voorouders vereerd worden, ook in Nederland gebeurt dat trouwens. Al is het een tamelijk exotische bezigheid. Maar onder nogal wat religies of onder filosofieën gebeurt dat. Hè, worden de voorouderen niet alleen geëerd, maar ze worden geacht nog steeds aanwezig te zijn. En ze worden geacht ook ons te zien en eventueel er doorheen te helpen. Je leest dat ook steeds meer in allerlei interviews, of weet je veel, maar wat, van mensen die van de Bijbel niks moeten hebben, zal ik maar zeggen. Dat vinden ze allemaal belachelijk, maar ze vertellen in alle ernst over een vader of opa of oom of wie het maar was die dan nog met hen is en met wie ze af en toe een gesprek hebben of zoiets. Waarom ook niet, sommigen praten tegen bomen. Ja, ik begrijp die dingen nooit echt. Wat hebben die mensen tegen de Bijbel dan? Maar goed. Maar een familiar spirit. Een vader eigenlijk in het Hebreeuws, hoewel het daarmee niet afgelopen is, want dat woord op, dat spel je niet met een alef en een beet, maar met een alef en een waf en een beet. Waar niks mee verandert overigens. En dan wordt het vertaald met, of opgevat als mompelen. To mumble. Mompelen. Ik heb dit Nederlands niet kunnen vinden, maar het Engelse woord mumble is de aanduiding ook van een waterzak. En die vind ik leuk.
Die mumbelt ook.
He? En ook. Ja, een waterzak. Want in de Bijbel wordt het ook zo vertaald. Niet dat het woord nou zo vaak voorkomt, maar in Job 32, vers 19. Job 32, vers 19, zegt iemand, want ik ga er natuurlijk niet verder op in, maar er staat, Job 32, vers 19, ziet, mijn buik is als de wijn die niet geopend is. Gelijk nieuwe lederen zakken, zou hij bersten. De wijn gaat tekeer van binnen. Dat wil zeggen, het rommelt in mijn buik, in mijn ingewand, in mijn inwendige mens. En vandaag of morgen barst het eruit, is het idee. Waaruit? Nou, zoals de wijn barst uit, staat zelfs nieuwe lederen zakken. En die uitdrukking lederen zakken is de vertaling van dit woord. Op. Ook gelezen als mompelen. Ook gelezen als een waarzeggende geest. Zodat je nou ook meteen wat meer begrip hebt voor het idee dat geesten komen uit flessen. Juist, broeder. Ja. Dat is allemaal door de taal bepaald. Alleen is het dan niet een glazen fles, maar dit is niettemin een houder van vloeistof. Dat is wat het is. Men zegt dat het idee van mompelen voortkomt uit vaten, weet u wel, vaten die geven geluid, hè? En holle vaten, die klinken nog het hardst. Maar een lege wijnzak of waterzak, daar komt weinig geluid uit. Ik bedoel, uit de flessen van een kruik, die dingen worden zelfs als muziekinstrumenten gebruikt, door erop te slaan en ook door erop te blazen. Er zijn hele orkesten van geweest, de zogenaamde jug bands. Er werd de bas, althans lage klanken, werden geproduceerd met kruiken. Die moest je dan eerst leeg drinken en dan ging het beter, hè? Wat de kruik betreft dan, in elk geval. De jug bands. Maar goed, daar zal ik u niet mee lastigvallen. Maar het idee is dat die waterzaken, die leveren haast geen geluiden. Dus gemompel. Dat is binnensmonds. Dat gebeurt alleen een beetje tamelijk onverstaanbaar. En dat op zich is een treffende beschrijving van van het oproepen van die geesten die dan praten. Ik weet niet of het aan mij is om daar wat over te vertellen. Maar als zo'n medium, weet u wel, in trance gaat en zit te wachten tot zo'n geest begint te spreken door zijn of haar of zijn mond, dan merk je dat zo iemand in trance geraakt, want de stem van, dan hoor je dus ook dat iets of iemand anders de controle overneemt, dat de gedragingen veranderen, dat de bewegingen dikwijls spastisch worden, want iemand anders zit aan het stuur en die is dat niet goed gewend. Hè? En de stem, dat is dus ook spieren die bewegen moeten, die klinkt gewoonlijk ook anders. En het eerste wat verdwijnt is de spanning eruit. Dan wordt het een beetje gemompel waarbij de stembanden het wat slecht doen. En in het andere geval worden ze veel te strak aangespannen en dan krijg je dus hysterisch spraak met overslaande stem. Dan krijg je de bekende falsetstem. Dat wil zeggen dat ademhaling en die organen hier van de keel en de stembanden en ook dikwijls de tong en de lippen, dat die niet goed onder controle zijn. Dat de coördinatie niet goed is. En ik verzeker u dat spreken, gewoon netjes praten, dat toch een moeilijke aangelegenheid is. Dat is zeer ingewikkeld. We hebben het wel gemakkelijk geleerd, maar je moet eens proberen je tongval en alles te veranderen. Dat wordt heel moeilijk, hoor. En als je het al kunt, dan hoort iedereen toch dat het een kunstje is, dat het gemaakt is, dat het niet echt is. Je hoort het toch, ik weet niet waaraan, maar je hoort het. Maar goed, dit mompelen, dit gegrom, of hoe het maar heten mag, dat is kenmerkend voor demonen die opgeroepen worden, geesten die spreken, meestal door de stem van de mens. Soms door de stem van een dier. Maar goed. Laten we het daar dan maar helemaal niet over hebben. Maar het idee is het geluid uit een holle zak. Maar er is nog een verband, want zo'n holle zak, zo'n waterzak, leren zak, is natuurlijk toch eigenlijk gewoon de uitbeelding van een lijk. Een dode. Ze hebben mij trouwens verteld dat het woord lichaam, ik heb het achteraf nooit goed kunnen terugvinden ergens, zwart op wit, maar ik heb het heel bewust op school geleerd dat ons Nederlandse woord lichaam eigenlijk betekent een zak met botten. Een bottenzak. En ik geloof dat het verdeeld werd in lichaam, als ik me goed herinner. Maar soms, ik heb het later nooit terug kunnen vinden. Maar ik zweer u, ik heb het op school geleerd. Officieel van de meester. Die dat dan uitlegde waar die woorden vandaan kwamen. Vond ik bijster interessant, dat zult u begrijpen. Ik heb later ooit een etymologisch woordenboek gekocht, Nederlands. Het is heel dik. Maar wat je ook opzoekt, je vindt nooit wat. Hè? Bijna nooit tenminste. En als je wat vindt, dan staat er nou, het kan dit zijn, maar het kan ook dat zijn. En volgens die en die is het zus. En dan weet je weer niks. En dat komt omdat men de Hebreeuwse oorsprong van onze westerse talen niet wil erkennen. Daar komt het van, hè.
Ja,
men
ziet het gewoon voorbij.
Ja, dat wil men niet zien. Maar als je dat wil zien, dan, nou ja, dat heb ik u vaak genoeg gedemonstreerd, dan blijken onze Nederlandse woorden met gemak af te leiden te zijn van in ieder geval Hebreeuws. Maar goed, dat maar weer even terzijde. Maar die waarzeggende geest, dat is dus een verklaring eigenlijk. Hè? Staat voor mompelen, zacht spreken met een lage stem, het geluid van een leren waterzak. Maar de leren zak is een uitbeelding van een dode mens eigenlijk. En daarmee kom je weer terecht bij de voorvaderen. De vaderen die geacht worden nog steeds te spreken. Dat wil zeggen, men kan ze oproepen of zo. Het eigenaardige, maar dat is natuurlijk toch weer enigszins buiten de orde. Het eigenaardige is in de praktijk natuurlijk dat niet iedereen dat kan en dat het ook niet iedereen overkomt, waaruit te concluderen moet zijn dat wat voor verschijnsel het ook is, kennelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van energie of vermogens, of hoe je dat maar noemen moet, van een levend mens. Hebben die nog? En zo'n medium dat begint te orakelen, moet dan toch zelf eerst de controle kwijtraken. Dan neemt wat anders de macht over en maakt gebruik van de krachten die dan toch in die mens zitten. Daar moet een soort aanleg voor zijn.
Ja, staat je ervoor open?
Nou ja, ja. Men moet er zich voor openstellen gewoonlijk. En dan werkt het meestal nog niet. Of althans, dat is mijn interpretatie, dat weet ik niet of dat zo is. Want ik doe me aan die dingen uiteraard niet mee. Maar soms werkt het, soms niet. En er zijn ook mensen die er zich niet voor openstellen en het werkt wel. Dan komt het initiatief van de andere kant, ja. Er zijn mensen die het zoeken en soms lukt het niet. En er zijn mensen die het absoluut niet zoeken, maar het gebeurt min of meer vanzelf. Dat is helemaal gevaarlijk, want die hebben daar natuurlijk erg aanleg voor. Het vereist een bepaalde dispositie van het lichaam van de mens om dat te kunnen. Met andere woorden, het is een soort afwijking. Een mens moet bepaalde kwaliteiten hebben of bepaalde kwaliteiten missen. Want zo kun je het dan net zo goed zeggen. Om zich hiervoor te kunnen laten gebruiken enzovoorts. Ja?
Een vegetarisch dieet.
Ja, dat natuurlijk. Ja, maar goed.
Televieten.
Ja. Ik wilde op die details niet ingaan, maar dat is zo. In de praktijk is het namelijk zo dat het niet gaat om kwaliteiten die men moet hebben om het te kunnen, maar men moet bepaalde dingen juist niet kunnen. Dan wordt het beter. Als men zichzelf niet onder controle heeft, dan is men ontvankelijk voor dit soort dingen. En in principe is het zo dat men dus bij voorkeur zwak zou zijn, ook lichamelijk, want dan is het makkelijker dat iets of iemand anders die controle overneemt. En vandaar dan ook dat de lui die zich hier actief mee bezighouden, van alles doen om het lichaam en de lichamelijke, laten we zeggen, de vleeselijke dingen van het lichaam, de natuurlijke dingen ook van het lichaam, om die zoveel mogelijk terug te dringen. En daar hoort in ieder geval bij regel 1 een vegetarisch dieet. Geen vlees eten. En helemaal niet eten helpt ook. En dat geeft gegarandeerd resultaat, min of meer. Dat is zo. Als men zichzelf uithongert, dat is een bekend verschijnsel bij, hoe heet het ook alweer? Ja, dank je. Het is een bekend verschijnsel bij anorexia-patiënten, ja. Die raak je dan het hand. Ze gaan eilen, maar in werkelijkheid, wat er gebeurt, tenminste, dat weet ik zeker dat het gebeurt, soms, meer weet ik ook niet, wil ik ook niet weten, maar dat er sprake is van demonie. Ja, dan beginnen de anderen door zo iemand heen te praten. Dat is niet wat dan op dat moment gezocht wordt, maar te vrezen valt dat anorexia in zichzelf dus geïnfecteerd wordt, om zo te zeggen, vanaf de kant van die demonen. Die iemand zoeken. En dat is het vervelende van, hè. En dat het niet alleen maar een psychische kwestie is, en zeker ook niet alleen maar een lichamelijke kwestie, dat weet iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Het is uiteindelijk een soort dwang, iets dwangmatigs. En ja, dat noemden ze neurosen, dat is het ook natuurlijk. Maar de kans dat daar demonie achter zit is tamelijk groot. Meer kan ik daar toch niet specifieker over zeggen natuurlijk. En dan daarbij, de een heeft meer aanleg dan de ander, maar zo wat. Maar dat kan, dat het bestaat, dat demonen opgeroepen worden. Laat ik eerst het andere woord even noemen. Dat helpt me weer wat verder. Zal het uit het land weggedaan, vers 3 de waarzeggers en de duivelskunstenaars. Dan ben je ook altijd nieuwsgierig wat daar nou weer in het Hebreeuws staat. Want het woord duivel is Grieks, dat weet u, hè. Dus dan zoek je dat meteen op, als je dat kunt. Duivelskunstenaar, dat is de vertaling van Jedoni. Jedoni, dat komt van het Hebreeuwse Yada. Met een jot en dalet en een a in, Yada. En dat wordt opgevat als weten. To know. Weten. Yada.
De molen weten toch ook?
Kijk.
Ja.
Precies. Daarom noem ik dit nou eerst. Hè? Jedoni. Dat betekent dus eigenlijk zoiets als de wetenden. De wizards. En u weet het woord wizard. Dat wordt vertaald naar het Nederlands met een wijze. Maar dat dekt het niet helemaal, hè. Een wizard is iemand die van gekke dingen wat weet, hè. Die, hè? Dat is een tovenaar dus uiteindelijk, hè. Ja. of iemand die we als zodanig beschouwen. En wist het is ook iemand die verstand heeft van een bepaald technisch vak of zoiets. Bijvoorbeeld van computertechniek noemen we ook een wizard, weet je wel. Zo'n freak. En dat komt omdat wij het als toverij beschouwen. Bij wijze van spreken. Maar wizard is een wijze, maar dan toch van dingen die wat voor ons wat ongrijpbaar zijn. En dat is wat dit is, hè. Weten. Die vorm van weten. Dat is trouwens opmerkelijk, want het Griekse woord voor boze geesten, en daar hebben we het eigenlijk over, is demon. En voor zover ik kan nagaan, heb kunnen nagaan, demon komt van het woord dao. Een Griekse wortel, om zo te zeggen. En die wordt ook vertaald met weten. Als u mij vraagt, is dit gewoon hetzelfde woord, maar dan in het Grieks. Yada, of dao, valt alleen de jot eraf, maar vooruit. Dat gebeurt heel vaak trouwens, met Hebreeuwse woorden, de jot ervoor, de jot eraf. Maar goed. Maar weten, hoe dan ook, of het hetzelfde woord is of niet, de betekenis is op zijn minst synoniem. En het lijkt mij dus ook duidelijk waar we mee van doen hebben. Met demonie. Met andere lui, geesten dus, die spreken. Zijn het ook inderdaad de geesten van de voorvaderen? Nee, maar het zijn wel geesten die leren. En de naam op, in de zin van vader, is daar niet zo vreemd bij, hè? Op, de vader. In het Nieuwe Testament lezen we over leringen der demonen. Dat is in 1 Timotheus 4. Dat de mensen zich zullen begeven tot verleidende geesten, tot leringen van demonen. Leringen van duivelen staat er dan in de vertaling. Zij leren de mens in de zin van, niet dat ze wat goeds onderwijzen, maar ze wijzen. En ze vertellen soms ook dingen die wij mensen niet kunnen weten. En die vertellen ze ons wel. Waarna altijd dan weer de vraag is, hoe weten zij dat dan wel? En mijn korte verklaring is altijd deze, is altijd dezelfde. Demonen zijn voor zover ik weet, en ik heb nooit anders geweten trouwens, zijn voor zover ik weet geesten van lui die vroeger hier op aarde geleefd hebben. En die bovendien, tot betrekkelijk recent, waarschijnlijk geleefd hebben gewoon in mensen, als bezettende geesten. En misschien was het wel je grootvader. Ik bedoel, misschien was die demon ooit wel in je grootvader. En als je dan denkt je grootvader te moeten oproepen, dan verschijnt niet je grootvader, want de Bijbel leert in het algemeen dat wat in het dodenrijk is, komt er zomaar niet uit. Maar die demonen, die zijn er nog steeds. En die weten wel wat van je grootvader. Niet zo geweldig veel trouwens, blijkt in de praktijk. Want denkt u nou niet dat ze heel wat interessants te vertellen hebben? Dat blijkt in de praktijk echt niet zo te zijn. Ze mompelen ook maar wat. Letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Dat wil zeggen, ze hebben niet veel te vertellen. Alleen het is voor mensen die leven in een stoffelijke wereld toch tamelijk indrukwekkend. En vandaar dan ook dat die demonen al gauw tot goden gemaakt worden, als goden beschouwd worden. En dat is wat Paulus ervan zegt, hè. Die zegt trouwens achterstevoren, die zegt die goden, die afgoden, hij zegt niet dat ze niet bestaan. Hij zegt ze bestaan wel, maar het zijn geen goden, het zijn demonen. En daar gaat het dus over.
Dat zijn heren de menigte, goden de menigte. Toch?
Ja. En dat, wat men dat diegene die de afgoden offeren de demonen, staat er dan. Offeren aan de duivelen. En eerder zei de apostel, er zijn geen afgoden. Het zijn ook geen goden, het zijn demonen. Geesten van gestorvenen, als u mij vraagt, uit die oude wereld van voor Adam. Daar komt het op neer. Maar ze gaan hier nog een beetje tekeer, om zo te zeggen. Maar aangezien ze wat weten van voorvaderen en daar iets mee van doen gehad hebben, kunnen ze zich uitgeven voor gestorven voorvaderen. En daar komt de hele voorvaderverering vandaan. En in de spiritistische kring gaat het ook niet maar om het oproepen van zomaar een geest. Maar ze geloven echt dat die geesten de geesten zijn van gestorven mensen. En dat is dan ook zo. Maar het zijn hun demonen dan, hè? Toch? Zoiets. En het naadje van de kous moet u mij niet vragen. Ik vind dit voldoende om te begrijpen dat je er niet mee moet bezighouden. Maar dat het bestaat, ja, dat is buiten elke twijfel, hoor. Dat is zo. Waarzeggers, duivelskunstenaars. Toen maar. Die waren er officieel niet. Maar goed, deze vrouw was er nog. Ze was kennelijk trouwens niet praktiserend. Want Sal gaat er naartoe, hè. Doet zich voor als een gewoon burger, om zo te zeggen. En hij zei tot die vrouw, nou ben ik weer in vers 8. Voorzeg mij toch door de waarzeggende geest, door de op, door de vader, door de leraar, door die onderwijzer. En doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. Sal is tamelijk goed op de hoogte. Met andere woorden, men kan overledenen oproepen en men kan kiezen wie. Toen zei de vrouw tot hem, niet, dat kan ik niet. Ze zei, zie, gij weet wat Sal gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars, degene, de vrouwtjes die hun zoon op hadden, en de wizards en zo, hè, uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom stelt gij dan mijn ziel in strik om mij te doden? Ze denkt dat dit een valstrik is van Sal. Dus ze wil het niet. Sal nu zwoer haar bij de Heere, bij Jehova, zeggende zo waarachtig als de Heere leeft, indien u een straf om deze zaak zal overkomen. Toen zei de vrouw, wien zal ik u doen opkomen? En hij zei, doe mij Samuel maar. Doe mij Samuel opkomen. Toen u de vrouw Samuel zag, leuk hè, als vanzelfsprekend. En wat Saul kennelijk niet ziet, ziet de vrouw wel, dat blijkt uit het verband, zodat je toch ziet dat het maar niet een objectief verschijnsel is, maar subjectief. Dat wil zeggen, het medium ziet het wel, kennelijk ook reëel, voldoende om ervan te schrikken bovendien. Maar Saul ziet het kennelijk niet, want er staat, toen u de vrouw Samuel zag, zo riep zij met luide stem. En de vrouw sprak tot Saul, zeggende, waarom hebt gij mij bedrogen, want gij zijt Saul. En de koning zei tot haar, vrees niet, maar wat ziet gij? Wat ziet gij? Hij zag niks dus. Heb je dat? Alleen die vrouw ziet het. Het is toch kennelijk iets wat zich niet uitwendig, maar inwendig afspeelt. Vandaar dat degene die überhaupt in dit soort zaken niet willen geloven, omdat ze nou eenmaal materialistisch zijn, die zeggen, nee, maar het is alleen maar fantasie. Het bestaat alleen in de fantasie van de mens. Nou ja, ook niet geheel onjuist, maar het is dan toch een fantasie die gemanipuleerd wordt, hè, van buitenaf. De koning zei tot haar, vrees niet, maar wat ziet gij? Toen zeide de vrouw tot Saul, ik zie goden uit de aarde opkomen. En hij dan zeide tot haar, hoe is zijn gedaante? Met andere woorden, hij ziet het dus echt niet, maar daarna is er wel een gesprek tussen Samuel en Saul, waarbij, nou ja, er staat niet hoe het werkte, maar aangezien het er niet staat, denk ik dat het op de gebruikelijke wijze ging. Dat weet ik niet zeker, maar er staat niet hoe het ging, hoe dat dan werkte. En dus denk ik dat het op de gebruikelijke wijze ging en dat de stem die gehoord werd kwam uit de keel van deze vrouw. Want zo werkt dat dan, hè. De geest spreekt via de mond van degene in wie hij is. Dat vind je in het Nieuwe Testament trouwens ook. En als de Heer met zo'n geest spreekt, dan spreekt hij dus eigenlijk langs de persoon in kwestie heen, want hij doet er dan niet meer toe. Hè? Maar hij spreekt rechtstreeks die geest aan. Het is ook een bekend gegeven dat bij demonenuitdrijving demonen ook rechtstreeks aangesproken worden en niet de patiënt uiteraard. Want men heeft van doen met iemand anders. En soms met legio. Met vele anderen. Maar goed, dat staat hier niet bij. Maar aan de andere kant, er wordt ook niet ontkend dat het Samuel is. Al is dat dan de enige keer in heel de Bijbel dat zoiets voorkomt. Maar ja, dat zal van doen hebben met de unieke omstandigheden waarin deze dingen plaatsvinden. Want het zou tot u moeten doordringen dat Saul aan het eind is van zijn loopbaan. Dat weten wij, dat blijkt uit de volgende hoofdstukken. Nu is zoetjes aan welletjes geweest. Hij gaat binnenkort verdwijnen. Dat wordt hem trouwens hier ook gezegd. Want Samuel zegt, morgen zult gij bij mij zijn. Niet heden zult gij met mij in het paradijs zijn, maar morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn. Dat is halverwege vers 19. Dat is dan dus in Sheol, in het dodenrijk. De geschiedenis van Saul loopt af. Saul is ten einde raad en hij weet niet hoe het ervoor staat. Hij weet niet welke kant hij op moet. En de Heer antwoordt niet. Profeten zijn er ook niet. Of voor zover ze er wel zijn, gaven zij geen antwoord. Urim en Tumim werkte niet. Ik weet niet waarom niet. Misschien konden ze die dingen ook gewoon niet vinden. Dat staat er niet bij in vers 6. Maar hij is aan zijn lot overgelaten. Waarna hij dus alsnog op de gedachte komt. De enige bron waarin hij zijn informatie kan halen is in het verleden. Bij de vaderen en vaderen, vader. En in het bijzonder bij die ene vader, namelijk Samuel. En hij krijgt een antwoord dus eigenlijk vanuit het verleden. Bij Samuel, die er niet meer was. Bij de voorvaderen. En eventueel, Samuel was immers de uitdrukking van het woord. Dat wil zeggen van het plan Gods. Waarbij hij te rade ging. Je vindt daar echo's van in het Nieuwe Testament. Waar degenen die onder de wet leven tot de Heer zeggen, nee, maar wij hebben Mozes tot wij geloven in Mozes, hè. En we hebben Abraham tot vader. En de Heer zei, nou ja, Mozes zal u veroordelen, want er zal als getuige opgeroepen worden. We kennen de man trouwens als één van twee getuigen, dus dat zit er wel in. En als je Abraham gelooft, dat zou je mij geloven, enzovoorts. Met andere woorden, zij leefden in hun heden, maar zij wisten er geen raad mee. En wat hen ontbrak, is de kennis van het verleden, waarnaar de Heer hen dus ook verwees. Naar de vaderen, bijvoorbeeld, en naar het geloof der vaderen, al is dat niet rechtstreeks een Bijbelse uitdrukking. Maar in het algemeen, hij verwees er natuurlijk in ieder geval naar de schriften die voortgebracht waren door de profeten, maar dat was al heel lang geleden. Maar als men de moeite zou nemen om vanuit de situatie van de wet, zeg maar vanuit Saul, te vragen naar het verleden, naar de oorsprong der dingen en naar de vaderen, dan zou men ook weten dat die wet waaronder men leeft van tijdelijke aard zou zijn, zoals het later, achteraf moet ik dan zeggen, in Galaten 3 wordt uitgelegd, waar staat dat die wet van tijdelijke aard is, en bovendien staat die wet de vervulling van de beloften aan Abraham in de weg. En als dat zo is, dan moet hij dus inderdaad verdwijnen. En als je het in concreto wil hebben uit het Oude Testament, oké, maar dan verwijs ik standaard altijd naar Jeremia 31. Dan ben je wel niet heel ver terug, maar dan ben je toch een beetje zo'n 600 jaar voor Christus. In dat schriftgedeelte waarin de wet, het Mosaïsch verbond, als tot verouderd verklaard wordt. En ik doe nou precies wat de schrijver van de Hebreeënbrief deed in Hebreeën hoofdstuk 8... Hij zegt, als een nieuw verbond wordt aangekondigd, dan is daarmee een ander verbond, het oude verbond, oud verklaard en nabij de verdwijning. En het resultaat hier in 1 Samuel 28 is dus ook inderdaad dat er wordt geïnformeerd naar het verleden. Hoe zat dat ook alweer met het plan Gods, om zo te zeggen? Hoe zit dat? En dan zegt Samuel, die dat plan Gods vertegenwoordigt, zo, het is afgelopen met je. Want dat staat er dan, hè? Zullen we eens verder lezen? Nou, eerst even over die goden. Anders ben ik bang dat ik het vergeet. Vers 13. De koning zei tot haar, vrees niet, maar wat ziet gij? Toen zeide de vrouw tot Saul, ik zie goden uit de aarde opkomen. De algemene verklaring daarvoor is dat de term goden, Elohim staat er gewoon, Dat de term goden hier gebruikt wordt voor bovennatuurlijke verschijnselen. Een wat bredere betekenis dan de smalle. In de smalle is het God. Maar u weet, Elohim wordt ook gebruikt voor alle machtigen. Het zij engelen, het zij voor machtigen op aarde. Die heten net zo. Als er meerdere zijn, heet het dus inderdaad Elohim in de meervoudsvorm. Maar het kan dus ook staan voor bovenaardse krachten, om zo te zeggen. En zo wordt het kennelijk gebruikt. Ik zie goden uit de aarde opkomende, boven natuurlijke verschijnselen. Hij zei tot haar, hoe is zijn gedaante? En zij zeide, er komt een oud man op. Het neemt niet weg dat deze oude man wel degelijk staat voor God. Dat wil zeggen, hij is de vertegenwoordiger van God die woord is. Dan wel, hij is de vertegenwoordiger van het woord Gods. Dat ga ik niet meer uitleggen, want dat hebben we in het verleden een paar keer gedaan. Dus het komt heel goed overeen. Hoe is zijn gedaante? En ze zei, er komt een oud man op. Waarom niet? Een oude van dagen. Maar het is Samuel, hè? En hij is met een mantel bekleed. En toen Saul vernam dat het Samuel was, hij herkende hem aan de beschrijving, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde. Kortom, hij boog zich, onderwierp zich daarmee aan Samuel en daarmee aan het woord Gods. Heb je dat? De wet, Saul, buigt voor het plan Gods. Maar dat betekent meteen zijn einde. Logischerwijze. Die heb je toch, hè? Zo gebeurt het met de wet namelijk. Het plan Gods houdt in dat de wet beëindigd zal worden. En als men de wet bestudeert, dan moet men ook inderdaad tot die conclusie komen. Zelfs in het Oude Testament, voor ons is het iets makkelijker. Wij lezen die dingen systematisch uiteengezet bij gelegenheid in het Nieuwe Testament. Dus dat is makkelijk genoeg. En Samuel zeide tot Saul, waarom hebt gij mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen? Waaruit blijkt dat het inderdaad Samuel is. Ja, hoe? Niet zichtbaar voor Saul, blijkbaar. Maar via zijn spreken blijkt hij wel degelijk Samuel te zijn. En hoe dat werkt, daar heb ik geen verstand van. Hè? Toen zei de Saul, ik ben zeer beangstigd, want de Filistijnen krijgen tegen mij. En God is van mij geweken en antwoordt mij niet meer, nog door de dienst der profeten, nog door dromen. Daarom heb ik u geroepen dat gij mij te kennen geeft wat ik doen zal. Dat is toch gewoon de beschrijving van de situatie van het judaïsme. De Heer spreekt niet. En wat men ook aan de Heer vraagt, hij antwoordt niet. En meer letterlijk, sinds een jaar of 400 voor Christus worden geen profeten meer gezonden aan Israël. En voor zover ze daarna nog wel gezonden werden, waren het profeten onder het nieuwe verbond. Maar die hebben verder niks van doen met het oude verbond en dus ook niet met Saul. In het Jodendom zijn geen profeten, allang niet meer. Je hebt, na de Babylonische ballingschap heb je nog even 3 profeten, weet u wel. Haggai, Zachariah en Malachi. En dat was het dan. Sinds die tijd zwijgt God. En dat is wat hier beschreven wordt. God zwijgt. En het gold in die tijd. Het geldt net zo goed in onze tegenwoordige tijd. Want, maar dat maakt het altijd moeilijk uit te leggen. En toch zult u het moeten begrijpen. De hele periode vanaf het einde van de Oudtestamentische geschriften tot aan de komst van de Heer Jezus Christus als de Messias staat model voor de periode waarin wij leven in afwachting van de wederkomst van Christus. En ik hoop dat u nog goed bij de les bent. Als het Oude Testament nou aankondigt dat de Heer gedurende een bepaalde periode zich zou verbergen. En dat staat er vele malen, beginnend in Deuteronomium. En als nou het Joodse volk dan toch tot geloof zou gekomen zijn, hypothetisch, in de dagen van de Heer Jezus, dan wel de dagen van Handelingen. Want dat is toch het doel van de prediking geweest. En men zou dan gezegd hebben, maar er zou toch nog een periode komen waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen, dan zou het antwoord geweest zijn: dit is toch de situatie van de afgelopen 400 jaar? Daar was het op van toepassing. En dat was het ook. Het neemt echter niet weg dat wij leren via de Nieuwtestamentische geschriften dat deze profetieën van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd alsnog, in afwachting van wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Hebben u dat nog? Dat valt dus in het kader van wat wij alweer een paar jaar geleden hier besproken hebben, de profetieën met een dubbele vervulling, waarbij de ene van doen heeft met die, laten we zeggen, min of meer de oud-testamentische situatie enzovoorts, en de andere heeft van doen met onze tegenwoordige tijd. Als hypothetisch het Joodse volk tot geloof zou gekomen zijn en ze zouden gezegd hebben, maar dat kan niet, want dus eerst zou Elia toch komen, dan zegt de Heer, ja, dat was Johannes de Doper, want die kwam in de geest en kracht van Elia. Indien gij geloofde, hij is Elia, zei de Heer. Enzovoorts. Vandaar dat we zitten met profetieën in het algemeen, maar ook met deze symboliek, die op twee verschillende perioden te plaatsen is. De een voorafgaande aan de eerste komst van Christus, de ander voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Maar het gaat over dezelfde situatie, namelijk alleen in een verschillende tijd. En die eerste tijd die hield in dat de Joden vast bleven houden aan de wet, maar in de toekomst zal het erop uitdraaien dat er niks meer vast te houden is. Saul sterft. Ik bedoel, er komt een eind aan het judaïsme. Het wordt in de eerste plaats verboden in de dagen van de antichrist in de 70ste week van Daniel, populair gezegd nu, hè, zonder verdere details. En in de tweede plaats, het loopt uit op de verwoesting van de Joodse staat en daarmee het Jodendom. Een Jodendom dat bovendien ook in de tijd daarna nog steeds in antichristelijke tijd verboden zal zijn, hè, onder de heerschappij van Babel. Maar er komt een eind aan. En in het verleden, in de dagen van de Heer Jezus, worden de Joden opgeroepen om te zoeken naar de schriften, om ze serieus te lezen en toch werkelijk te geloven wat er geleerd wordt. Zij deden het niet, ze hadden wat anders, ze hadden hun eigen traditie, zoals vervat in de Talmud, ontleend aan de Bijbel, maar niet overeenstemmend met de Bijbel. En dat hebben ze nu nog. Ze hebben nog steeds Saul, om zo te zeggen. Maar ik denk dat in de toekomst precies diezelfde situatie zich zal herhalen, dat ze zich afvragen, maar hoe zit het nou eigenlijk en wat zeggen die schriften? En eerlijk gezegd, ik heb u wel eens vaker verteld, ik heb letterlijk uit Joodse mond gehoord dat men zei, ja, inderdaad, als de Messias komt, zal Jeruzalem verwoest worden. Dat betekent dus het einde van het Jodendom. Ze weten het wel, maar ze hopen dat het niet gebeurt. Ze zijn nog te blij met Saul. De man zei ook, we weten dat de Messias komt en daarom hopen we eigenlijk dat hij niet komt. Dat zei hij letterlijk. En ik weet, dat zal wel niet, het hoeft niet noodzakelijk de opvatting te zijn van alle Joden, zo is dat natuurlijk ook weer niet, maar dat de gedachte als zodanig bekend is, dat is een duidelijke zaak, ja. Nou goed. Dus Saul meldt, de Heer spreekt niet op geen enkele manier, nog door de dienst der profeten, nog door dromen, daarom heb ik u geroepen. Richt ik mij tot de voorgaande generatie, dan wel tot het oude geschreven woord, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat gij mij te kennen geeft wat ik doen zal. En toen zei Samuel, waarom vraagt gij mij toch, terwijl de Heere van u geweken en uw vijand geworden is? Want de gedachte is natuurlijk, ik, Samuel, vertegenwoordig de Heere aan zijn woord. Hè? Want de Heere heeft voor zich gedaan, gelijk als hij door mijn dienst gesproken heeft. Want Samuel staat voor het spreken, het woord van God. Hè? En heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en heeft dat gegeven aan uw naaste, aan David. Want de wet zou niet langer heersen, maar de genade zou heersen. niet de wet zou koning zijn, maar de genade zou koning zijn. Dat is wat uitgedrukt wordt. Gelijk als gij naar de stem des Heren niet gehoord hebt en de hittigheid zijn stoorns niet uitgericht hebt tegen Amalek, daarom heeft de Heren u deze zaak gedaan te deze dagen. Terugverwijzend naar die geschiedenis van een paar hoofdstukken eerder, waarbij Saul een overwinning had behaald op de Amalekieten, maar een deel van de buit voor zichzelf hield en bovendien Agag in leven liet, de koning. En toen verscheen Samuel en toen werd dus gezegd, dit betekent het einde van je koninkrijk. In werkelijkheid beeldt het natuurlijk uit de onmacht van de wet. U weet, de wet is zwak, sowieso. En zou daarom vernietigd worden om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheidswil. Naar de mens gesproken, Saul was natuurlijk zwak. Mocht er een grote kerel geweest zijn, een indrukwekkende verschijning, maar hij kon zijn taak niet naar behoren vervullen. Als het over de man alleen zou gaan, dan zou je meelijden met hem moeten hebben. Dat ben ik serieus. Want ja, de man was niet op zijn taak berekend. Daar komt het op neer. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat hij van Gods wegen gebruikt werd. Tot lering van ons. Wij hebben het er nu nog over. En het blijkt dat hij een belangrijk aspect van het werk Gods vertegenwoordigt. Waaruit wij dan weer leren, om zo te zeggen. Maar dat is de situatie van deze man, Saul. En wat ik er ook nog aan toe wil voegen, nu achteraf, nu is ook wat makkelijker, is Saul ook onder de profeten? Weet u nog dat Saul profeteerde? Ik zou niet weten waarom je Saul zelf niet als profeet zou kunnen beschouwen. Niet dat ik dat nou voorsta, maar ik geef dat maar in overweging. Ik bedoel, mensen die van Gods wegen gebruikt worden, in het algemeen, in de breedste betekenis van de term, worden, niet altijd, maar worden soms profeten genoemd. En die moeten een bepaalde functie vervullen. Om bepaalde waarheid vast te leggen, dan wel om die waarheid ook door te geven, maar op zijn minst vast te leggen. Bovendien, tegenover Saul, die van Gods wegen gezalfd werd, via Samuel, vinden wij David, die van Gods wegen gezalfd werd, via Samuel. En van David leren wij zwart op wit dat hij een profeet was. Zei Petrus, in Handelingen 2. Maar ook als je het niet gezegd zou hebben, zouden we het geweten hebben, want wij beschouwen toch in ieder geval de psalmen van David als woord van God. En als ze van David zijn, maakt het daarmee David tot profeet. En het hele punt is dat profeten niet alleen spreken verbaal, dat wil zeggen via het woord, maar zij spreken ook in hun doen en laten. Als u dat symboliek wilt noemen, vind ik dat prima, maakt mij niet uit hoe je het noemt. Maar er worden nog eenmaal Bijbelse waarheden uitgedrukt in de levenswijze, dan wel levensomstandigheden van mensen en in het bijzonder ook van profeten. We hebben daar weinig moeite mee, denk ik, als diezelfde profeten ons ook inderdaad geschriften hebben nagelaten, want dan noemen wij ze profeten en als ze dan onderweg wat vreemde dingen gedaan hebben, zeggen we, maar het was een profeet. Maar ja, Saul heeft ons geen geschriften nagelaten, maar heeft wel wat gekke dingen gedaan die uitbeelding geven aan het werk Gods, sterker nog aan de wet Gods, die heilig en rechtvaardig en goed is. Waarom zou je die man niet gewoon beschouwen als een profeet? Toch? Je kunt hem ook moeilijk beschouwen als atheïst of als goddeloze. Nee. Dat was hij niet. Nee. Als gelovige. Nou ja, hij trok er niet echt de consequenties uit. Was niet een voorbeeldige gelovige in zijn gedrag. Maar als, zullen we de vraag is stellen, zien we die man later terug in de opstanding, op een nieuwe aarde zal ik maar zeggen, na de jongste dag? Saul, de man? Ik denk het wel, ja. Ik zal niet weten waarom niet. Hè? Nou, dat is een sterke aanwijzing. Ik vind hem niet waterdicht, maar... Maar mijn redenering is natuurlijk ook niet waterdicht. Nee. Dit was een redenering. Als iemand die vraag zou stellen en ik zou antwoord moeten geven... zou ik zeggen, nou, ik denk het wel. Maar er is een aanwijzing, die komt in de volgende verse. Dank u dus, we gaan gewoon door, hè. Hij had niet uitgericht tegen Amalek, vers 18. Daarom heeft de Heer u deze zaak gedaan deze dagen. Dat wil zeggen, daarom heeft de Heer u losgelaten. Daarom spreekt de Heer niet meer en zegt niks meer tegen u. Daarom heeft de Heer u verlaten. Het wordt toch niet wat met Saul. Het wordt niet wat met de wet. Die kan namelijk de Filistijnen niet verslaan en de Amalekieten ook niet. Hij kan niet tegen het vlees op... van de natuurlijke mens in de Filistijnen... en ook niet tegen de Amalekieten... die immers in het algemene uitbeelding zijn... van deze, minstens deze demonen. Die likkers, die fluisteraars, die mompelaars. Nou goed. En de Heere zal ook Israël met u in de hand der Filistijnen geven... en morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn. Maar waar is Samuel? Nou ja, in ieder geval in het dodenrijk. Ik bedoel, Christus was nog niet opgestaan uit de dood. Dus er is geen andere bestemming voor de doden dan in het dodenrijk. Daar is Samuel dus.
Met de beide afbeeldingen toch?
Nou ja, je komt natuurlijk onvermijdelijk bij het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus... en de mededeling dat daar in het dodenrijk dan toch op zijn minst twee afdelingen zijn... voor elkaar onbereikbaar, om zo te zeggen. Dus is nou de vraag aan welke kant van de kloof... want zo heet dat daar, hè? Aan welke kant van de kloof komt Saul terecht? Of de vraag is aan welke kant van de kloof is Samuel? Maar het is niet... dat is een suggestieve vraag natuurlijk... want Samuel is in ieder geval aan de goede kant. Dat wil zeggen wat de Joden paradijs noemen. En de Heer trouwens ook, hè? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, schoot Abrams. Je mag aannemen dat Samuel daar is, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En als zij zegt, morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn, dan lijkt het me dat dat aan de goede kant is. Hoewel je strikt genomen kunt zeggen, bij mij betekent gewoon in Sheol. En dan kan het ook nog aan de andere kant van de kloof zijn. Maar als er staat gij en uw zonen, dan is dat inclusief Jonathan... Dus we gaan de vraag opnieuw stellen, wat denken wij over Jonathan? He? Was hij gelovig of niet? Nou, dat lijkt mij wel. Dus de goede kant. Nou, vooruit. Dus ik beschouw eigenlijk Saul als een profeet. Misschien is dat gewoon omdat ik het persoonlijke makkelijker vind... want ik vind het toch altijd moeilijk van doen te hebben... met iemand die door de Heer geroepen is... en die er daarna zo'n puinhoop van maakt, menselijke wijs gesproken. Dan heb ik meeleid met zo iemand. Die man was op zijn taak niet berekend. Dat was duidelijk. Maar had de Heer dan niet meteen een ander kunnen kiezen? Moet hij daar dan de dupe van worden... dat de Heer hem iets op de nek legt wat hij niet dragen kan? Nou ja, enzovoort. Dat zijn van die moeilijke dingen.
Dat
zijn moeilijke dingen, ja. Maar goed. Dus ik zeg, nou, het lijkt mij dat je hem moet beschouwen als profeet. Die functie vervult hij gewoon in deze geschiedenis. Als voorsteller dan van iets wat niet al te prettig is, maar wat wel de wet Gods was natuurlijk. Maar die zwak is omdat die gelegd is op het vlees. Saul was niet in staat die Filistijnen of de Amalekieten te verslaan. Hij komt er ook in om, want dat is waar het op neerkomt. Hij zal verslagen worden met heel zijn leger door de Filistijnen en door de Filistijnen ook gedood worden. Een schandelijke dood. Met andere woorden, er wordt een einde gemaakt aan de wet en de heerschappij van de wet in de praktijk door het vlees zelf dat sterker is dan de wet. Dat is zo, dat is een bekende waarheid. Vlees is sterker dan de wet. De wet is zwak. Hoezo is de wet zwak als die heilig en rechtvaardig en goed is? Nou, zwak in vergelijking tot het vlees dat hem dragen moet. Want het vlees kan hem niet dragen. En dat is het verhaal dus, hè? Hij komt erin om. Zoals trouwens een einde aan de wet kwam, moet je even over nadenken, zoals een einde aan de wet kwam, doordat de ongelovigen, de goddelozen, de heidenen, nou ja, onder aanvoering van de Joden zelf, maar doordat de heidenen, doordat de Joden door de handen der onrechtvaardigen de Heer Jezus gekruist hebben. Mm. Het waren niet alleen de Joden dus. Mm. Het was het vlees wat zich ontdeed van de Heer Jezus Christus. Het is daarna ook hetzelfde vlees wat in de weg staat dat men komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus overigens. Mm. Maar wet en vlees hebben van alles met elkaar van doen. Nou ja, toen viel Saul haastelijk ter aarde. Hij viel als het ware al dood neer. Zolang als hij was, nou dat is wel erg uitgebreid vertaald, maar het klopt wel, lang uit staat er. Maar het is niet noodzakelijk een verwijzing naar zijn lengte. Dat kan wel, maar dat hebben de vertalers er dus van gemaakt, hè. Hij viel haastelijk ter aarde, zolang als hij was, lang uit. En hij vreesde zeer vanwege de woorden van Samuel. Ook was er geen kracht in hem, want hij had de gehele dag en de gehele nacht geen brood gegeten. Het hele idee is, hij was hier op sterven na dood. Eigenlijk was hij dood, daar komt het op neer. Er wordt aangekondigd, dit is het einde, en dan is het ook het einde. En wat er dan nog volgt, ja, dat is... Ja, dat moet dan nog even gebeuren, maar het is een formaliteit. En Saul beseft dat natuurlijk. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Ik denk ook dat rechtstreeks van doen heeft met bijvoorbeeld, om zo ver mogelijk terug te gaan in de geschiedenis, met de dagen van Jeremia, waarin wordt aangekondigd dat het oude verbond zal verdwijnen, enzovoorts. En daarna is het zaakje op sterven na dood. Alleen wat er daarna gebeurt, is dat het niettemin juist dan opnieuw leven ingeblazen wordt. Want toen pas kwam het judaïsme tot ontwikkeling, toch? Nadat gezegd is, het zal verdwijnen, moet men het zo nodig herstellen. Dat gebeurt hier ook, merkwaardige wijze. Ik weet niet of hij zich voor kan stellen, maar Saul hoort aankondigen dat hij binnen 24 uur, nee, de volgende dag, dus binnen 12 uur eigenlijk, dat hij dood zal zijn, want het is 's nachts, hè. Maar goed, dat hij in ieder geval binnen één dag dood zal zijn, waarom zou hij niet ter plekke overlijden dan? Dan kan je net zo goed de pijp aan Maarten geven. Of aan wie dan ook, hè. Maar wat er gebeurt is als volgt. De vrouw nu kwam tot Saul en zag dat hij zeer verbaasd was. Verdwaasd was, verbaasd was, van zijn stuk was, hoe heet dat. En zij zeide tot hem, zie uw dienstmaagd heeft naar uw stem gehoord en ik heb mijn ziel in mijn hand gesteld. Ik heb mijn leven in de waagschaal gesteld. En ik heb uw woorden gehoord die gij tot mij gesproken hebt. Zo hoort toch gij nu ook naar de stem uw dienstmaagd. En laat mij een beter broods voor u zetten en eet, zo zal er kracht in u zijn dat gij over de weg gaat. Doch gij weigerde het en zei, ik zal niet eten. Maar zijn knechten en ook de vrouw hielden bij hem aan. Toen hoorde hij naar hun stem en hij stond op van de aarde en zette zich op het bed. En de vrouw had een gemest kalf in het huis en ze haastte zich en slachtte het. En ze nam meel en kneedde het en bakte daar ongezuurde koeken van. En ze bracht ze voor Saul en voor zijn knechten en zij aten. Daarna stonden zij op en gingen weg in diezelfde nacht en de strijd tegemoet alsnog. Dus u mij vraagt, hebben we hier gewoon van doen met typisch het Jodendom. Dat is niet echt de Mosaïsche wet meer. Want de Mosaïsche wet, dat was een gedane zaak. Oud en verouderd nabij de verdwijning. Via Jeremia, 600 voor Christus, de Babylonische ballingschap, die dagen. En daarna hebben de Joden zelf, ik denk dat die vrouw gewoon een beeld is van het Jodendom als zodanig, of van Juda, of hoe je dat maar zeggen moet. Toen hebben ze die wet als het ware nieuw leven ingeblazen. En dat heet tot vandaag de Joodse religie, het judaïsme. Maar een aflopende zaak is het. En eigenlijk herhaalt die geschiedenis zich, hè, in de loop der eeuwen. Prediking van het evangelie bijvoorbeeld. Dan kom ik misschien wat erg dicht bij huis, maar dat maakt het altijd gevaarlijk. Maar prediking van het evangelie houdt in dat onze zonden vergeven zijn, dat we gerechtvaardigd worden uit geloof, om niet en uit zijn genade en wat het maar is. En we maken die keuze en komen tot de Heer en we denken wat er dan gebeurt. Dan heb je net geleerd dat je verlost bent van de wet en de vloek der wet en van de heerschappij van de zonde. En dan ben je een christen geworden en dan?
Dan komen ze met regeltjes aanzetten.
Dan komen ze met de wet aanzetten. Je was er net van verlost en dan komen ze met wet in het bijzonder of wet in het algemeen, regels. Eerste beginsel der wereld. Terwijl je er net van verlost bent en het echt niet meer nodig is, je bent met Christus der wereld, der zonde en der wet gestorven, maken ze er werk van om die Saul als het ware weer op de been te helpen enzovoorts. Wat weinig zin heeft, morgen overlijdt hij toch. Het is een gelopen race, gedane zaak. Begrijpt u wat hier uitgebeeld wordt? Ja, want dat is niet alleen maar in het Jodendom. Hè? Het punt is dat alles wat het Jodendom overkomt, in ieder geval binnen de Bijbelse geschiedenis, op een of andere uitdrukking is van hoe het nou eenmaal werkt, hoe het gaat in de wereld. Wanneer dan ook en waar dan ook. Het zijn beginselen die zich steeds herhalen. En dan blijft wet werkt niet. Dat kun je wel leven inblazen, maar het werkt niet. Je hebt ook zo'n beeld trouwens, het komt hier dichtbij, maar ik dacht dat we die al eens hebben aangehaald. Die van Matteüs hoofdstuk 12. Waar de Heer zei, had het over een onreine geest die uitgedreven wordt uit de mens. En dan wordt het huis met bezemen gekeerd enzovoort, die mens. En dan, maar er komt niks anders in, zodat die geest terugkomt met nog 7 andere geesten bozer dan hij, toch? En dan eindigt het, die uiteenzetting met, alzo zal het ook met dit geslacht wezen. Waarmee dus gewoon gezegd wordt dat het een beschrijving is van de situatie van het Joodse volk. Dat is inderdaad in Matteüs 12. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, vers 45. Bozer dan hij zelf en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Waarmee dus gewoon gezegd wordt dat weliswaar de wet beëindigd wordt en dus het huis gereinigd wordt. De tempel gereinigd wordt, hoe vindt u die? Door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar als men daarna niet de Heilige Geest ontvangt, om zo te zeggen, als het huis dus als het ware leeg blijft, dan komt die boze geest 7-voudig versterkt, komt terug. De algemene verklaring voor zo'n schriftgedeelte is dat het judaïsme zwaarder is, drukkender is, meer omvattend is, sinds de tijden van de Heer Jezus en de apostelen, vergeleken met hoe het daarvoor was. En dat klopt ook wel, want bestudering van de Joodse traditie brengt ons tot de conclusie dat heel wat oud-testamentische schriftplaatsen die door de Joden oorspronkelijk beschouwd werden als messiaanse profetieën, sinds die tijd, sinds de tijd van de Heer Jezus, niet meer als zodanig beschouwd worden. Om de eenvoudige reden dat uit diezelfde profetie blijkt dat Jezus dus wel degelijk de Messias is. En men is dat kwijtgeraakt. En wat men dan inderdaad slechts overhoudt, is alleen maar wet. Wat Paulus zegt, die andere Saulus, geboden en inzettingen bestaande, die ons tegen zijn. Het is wel aan het kruis genageld, zegt hij. De middenmuur des afscheidsels is wel gebroken. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel een leraars der wet willen zijn. Zo ongeveer zegt hij het toch. Ze willen leraars der wet zijn. Maar het zou je ook gedacht zijn hoeveel gelovigen er zijn die graag onder wet willen leven. En dat schrijft hij aan de Corinthiërs.
Dat is wel veel gemakkelijker.
Hij zegt, jullie vinden het prettig als je in je gezicht geslagen wordt, als je vernederd wordt, als je verdrukt wordt. Ja, dat is het. Een soort masochisme is dat eigenlijk, maar niet op het lichamelijke niveau dan. Maar het is, dat is wat het is, ja.
Martelaar spelen.
En dan denkt men dat men inderdaad iemand is, hè. Omdat men martelaar is, Sommige mensen willen graag martelaar zijn. Zoeken altijd de moeilijkheden op in het leven. Zoeken altijd dingen op die hen tegenzitten. Koketteren daarmee. Dat vertellen ze ook altijd meteen. Sommige mensen moet je echt niet vragen hoe het met ze gaat. Want dan moet je wel een paar uur de tijd hebben. Want dan komen ze vertellen hoe slecht het gaat, hè. Zij nemen nooit een paar uur om te vertellen hoe goed het gaat. Dat weet u toch, hè. Maar die mensen denken, worden daarmee interessant enzovoorts. Dat is eigenlijk wat religie is. Hè? Maar goed, er zou een eind aankomen. Als men de wet kent, als men vraagt naar de oorsprong van de wet, namelijk naar het woord van God, en niet naar de tradities die hierop gebaseerd zijn, dan krijgt men meteen te horen, de wet is een tijdelijke aangelegenheid, die gaat voorbij. Hoe weten we dat? Omdat de wet zelf, in zichzelf, het nieuwe verbond aankondigt. En niet alleen maar in Jeremia 31 overigens. Daar vind je alleen de uitdrukking, nieuw verbond. Maar het idee van de komst van de Messias en een eeuwig verbond des vredes, in contrast met de bediening des doods van de wet, die immers per definitie als bediening des doods een einde maakt aan zichzelf. Maar dat komen we nog tegen in verband met de dood van Saul natuurlijk. Ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Als de Joden de moeite zouden nemen, en alle anderen trouwens ook, de moeite zouden nemen om werkelijk de wet te bestuderen, zouden zij tot dezezelfde conclusie moeten komen. Zeker in het licht van het Nieuwe Testament.
Ja, wij moeten het Nieuwe Testament zien.
Ja. Nou goed, wij moeten het daar weer bij laten om volgende keer de draad op te nemen van deze strijd. En de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons gegeven hebt. Wij danken u ook dat u ons wilt geven die geest van wijsheid en der openbaring in kennis van u. Omdat we niet maar materialisten zouden zijn en oppervlakkige geschiedenissen zouden lezen, maar ons zouden laten onderwijzen door wat u ons te zeggen hebt. Niet alleen letterlijk, maar ook via deze vele illustraties die we in uw woord vinden. We danken u dat we mogen leren verstaan dat het geen enkele zin heeft om te leven onder een wet die wij toch niet kunnen houden. Die bovendien een bediening des doods is en die bovendien door u beëindigd is geworden door de kruisiging van onze heiland. We danken u dat daarmee ook het handschrift dat tegen ons was gekruist is geworden. Dat weliswaar heilig en rechtvaardig en goed was, maar niettemin zwak en onprofijtelijk. Daarom danken we u dat wij mogen leven, nu reeds onder dat nieuwe verbond, dat vast ligt in de persoon en positie van onze heiland zelf als hogepriester naar de ordening van Melchizedek en als borg en middelaar van dat nieuwe, dat eeuwige verbond des vredes. We danken u dat u uw beloften gedaan reeds in het eerste Bijbelboek vervult. En dat wij als eersten daaraan deel hebben gekregen, omdat we ook zouden verheerlijkt worden samen met Christus, de eersteling in persoon. Dat wij als gemeente, als lichaam van Christus, zullen betrokken zijn zelfs in de openbaring van uw heerlijkheid en koninkrijk straks in deze wereld, waarbij definitief een einde gemaakt zal worden aan de macht en heerschappij van Filistijnen en Amalekieten. We zeggen u dank dat we vanuit het verleden dan ook onze blik mogen richten op die toekomst, die dagen waarin alsnog vervuld zal worden hetgeen uw profeten gesproken hebben en waaraan wij door uw genade op zulke bijzondere wijze deel mogen hebben. En daarom mogen wij nu reeds wandelen aan uw hand, in verwachting van dat u met uw licht in onze harten zou schijnen en ons zou geven ook die wijsheid die het ons van nature ontbreekt. Maar we danken u dat u beloofd hebt ons te zullen leiden in heel uw waarheid, en we vertrouwen daarom onszelf ook aan u toe. Opdat uw werk in ons voortgang mogen vinden en wij veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon. Amen.